Goedemorgen gemeente hier in de kerk en de mensen die thuis meeluisteren, met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. De kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Vanmorgen gaat in de dienst voor dominee Staat. Organist is Wim Broer. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de nood in de Filipijnen. De nood in de Filipijnen is enorm. Het is duidelijk dat er veel hulp nodig is. Dat wij daar ook ons steentje aan moeten willen bijdragen. De diaconie zal de gehele opbrengst van de tweede collecte afdragen via Dorcashulp en Medair noodhulp. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. Na de dienst zullen er mensen van het Moldavië-team bij de uitgang staan, waar u zich kunt opgeven voor het kerstdiner, wat wordt gehouden op 14 december, ten behoeve van het Moldavië Zomerkamp 2014. Wees er snel bij, want de helft van de 150 beschikbare plaatsen zijn al vol. Vanavond om 7 uur is er afterparty, waarin voorgaat dominee Veerman. Medewerking wordt verleend door de band Beam. Na de dienst is er koffiedrinken voor de nabestaanden en de betreffende wijkouderlingen. De bloemengroet gaat vandaag naar de heer en mevrouw Wevering Bloemendaal, fiscaal 16, en mevrouw Lichtenberg en de heer Philip Vromer, Dorpstraat 236, te Wervershoofd. Het lied voor de dienst is gezang 444, de versen 1 en 3. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Goedemorgen broeders en zusters, fijn u alle hier in deze dienst te mogen begroeten. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de zondag van de voleinding genoemd. En dan zien we als gemeente eruit dat ooit alle dingen nieuw worden. We gedenken vandaag ook de overleden gemeenteleden uit ons midden. En dat is een waardig, een droevig, maar ook een heel mooi moment. Waarbij we onze overledenen als het ware samenbrengen bij het licht van Jezus Christus, onze Heer. We hopen op een hele bemoedigende en een fijne dienst in de kerk. Ik wil u vragen om na stil gebed, foto en groet te zingen Psalm 103, vers 8 en vers 9. En we zingen dat uit de oude berijming. Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en de werken waaraan zijn handen zijn begonnen, laat hij nooit los. Genade en vrede voor u en voor jullie van God de Vader die boven ons is, God de Zoon die bij ons is en God de Geest die in ons is. Amen. Wij willen met elkaar bidden, maar voor we dat doen wil ik u zeggen dat me gevraagd is om af te kondigen dat in de afgelopen week is overleden een oud gemeentelid, zuster Elisabeth Ketting-Ruiter, in de leeftijd van 93 jaar. Ze heeft altijd op Andijk geleefd en gewoond, maar in Horen de laatste jaren doorgebracht waar ze ook is gestorven. En Zij zal aanstaande dinsdag vanuit de kapel worden begraven om 14:00. En voorafgaand om 13:30 is er gelegenheid tot condoleren. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, wij zitten hier in de kerk met allerlei gedachtes en gevoelens. Velen van ons hebben in het afgelopen jaar de tocht gemaakt naar de begraafplaats. Om iemand die hen lief en dierbaar is te begraven. Dat kwam op je pad. Dat moest. Want hij of zij was gestorven. Heere God, wij zijn hier vanmorgen bijeen om daar nog weer eens aan terug te denken. Aan hen die ons zijn voorgegaan. Wij danken u voor hun levens. Wij danken u ook voor ons geloof in Jezus Christus. Wij mogen vandaag elkaar vertellen dat we over dood en graf kunnen heen zien op Jezus die zelf in het graf gelegen heeft en is opgestaan als eersteling van hen die uit de doden opgestaan zijn. Wij bidden u om een bemoedigende dienst vanmorgen. Wij willen u vandaag ook bidden voor de familie van Lies Ketting-Ruiter. We danken u voor haar voldragen leven. En wij bidden u dat u haar familie in alle opzichten ondersteunen wil en nabij wilt zijn in deze dagen van verdriet. Geef ons samen, jong en oud, zo uw zegen in deze kerkdienst. Om Jezus wil. Amen. Ik wil graag de kinderen naar voren roepen. Het is dan weer tijd voor de kindernevendienst. En we zingen straks na het gesprekje met de kinderen uit de bundel Alles wordt nieuw het lied Nu gaan de bloemen nog dood. We zingen daar 2 coupletten uit. Ik heb tegenwoordig een tuinman. En die zorgt dat de tuin er ontzettend netjes uitziet. Het is jullie misschien wel eens opgevallen hoe keurig de tuin tegenwoordig is. Aan de voorkant van de pastorie. Dat heb ik te danken aan een hele goede tuinman. En die tuinman heeft de laatste week heel veel bloembollen in de tuin geplant. Dit soort bollen. En die heeft tegen me gezegd: dominee, daar komen prachtige tulpen uit. Nou, dus hij heeft ze geplant en ik ben vanmorgen wezen kijken. En ik heb niks gezien. Dus hij heeft geen gelijk. Er zijn helemaal geen tulpen gekomen uit uit de grond van de tuin. Hoe kan dat volgens jullie? Vertel het eens.
Ze moeten eerst helemaal goed gegroeid zijn.
Ze moeten eerst helemaal goed gegroeid zijn, zeg jij.
Ja, ze zijn niet in gelijk.
Ze zijn niet gelijk ploep. Dat duurt even, hè? Dus ik moet gewoon geduld hebben. Ja, dat zei mijn tuinman ook. Die zei: maar dominee, je moet geduld hebben. En dan als het dan voorjaar wordt en de zon gaat schijnen en de grond wordt warm, dan komen er hele mooie puntjes boven de grond. En dan komen er prachtige tulpen uit. Maar ik moet geduld hebben. Moeilijk is dat, dus ik moet geduld hebben. Nou, even iets anders. Het is vandaag voor ons in de kerk een blijde, maar ook een beetje verdrietige zondag. Want we denken eraan dat soms onze opa's of oma's ook in de grond begraven zijn. Omdat ze gestorven zijn, net als tulpenbollen. En dan in de kerk, dan zeg ik altijd tegen de mensen: maar mensen, er komt een nieuw leven. We staan op uit de dood. En dan ga je kijken bij het graf. En dan zeggen de mensen: dominee, je hebt helemaal geen gelijk. Het is allemaal nog hetzelfde. En dan zeg ik: Maar je moet geduld hebben. Als het voorjaar wordt en de zon gaat schijnen en het licht van Christus verwarmt de aarde en hij komt terug, dan zul je zien wat er uit die graven tevoorschijn komt. Prachtig bloeiende mensen met een nieuw verheerlijk lichaam. Daar gaan we met z'n allen naartoe. Maar we moeten wel geduld hebben. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Dat gaan we zingen. Twee lezingen vanmorgen uit het Oude Testament, Amos 5, dat is de eerste. En in antwoord daarop zingen we uit gezang 43, vers 1 en 2. De dag zal komen. Gezang 43, 1 en 2. Na de eerste lezing uit het Oude Testament, Amos 5, vers 14 tot 20. Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven. En dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief en zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk. Daarom, zegt de Heer, de God van de hemelse machten, de Heer zal er op alle pleinen worden gerouwd, in alle straten gejammerd. Boeren worden opgeroepen om te weeklagen, klaagzangers om te rouwen. En ook in alle wijngaarden zal er worden gerouwd, wanneer ik zelf in jullie midden rondga, zegt de Heer. Wee degene die verlangen naar de dag van de Heer. Wat zal hij jullie brengen? de dag van de Heer. Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, aangevallen wordt door een beer, en dan als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van de Heer zal duisternis zijn en geen licht, aarde donker, zonder glans. Wat Amos net te zeggen had, was niet heel erg blijmoedig. Zou het beter worden als we nu het Nieuwe Testament lezen? Lucas 13, vers 22 tot en met 30. En we zingen in antwoord daarop, dat heet weergaloze ontferming. Dat is gezang 451, het derde couplet, 451 vers 3. Lucas 13, vers 22... tot en met 30. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus verder langs steden en dorpen terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan dan buiten op de deur te kloppen en roepen: Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden: Ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen: Wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen: Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Tot zover. Thank you. Mag ik u vragen om in antwoord op de preek te zingen uit de evangelische liedbundel 4:11, het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders, wij hebben twee stukjes uit de Bijbel gelezen en ik moet u eerlijk zeggen, ze vallen mij niet mee. En ik moet u ook opbiechten dat ik de neiging heb om aan zulke gedeeltes uit de Bijbel voorbij te lezen en er ook liever maar niet over te preken. Want het is niet leuk om in de Bijbel te lezen of in de kerk te horen dat God mensen kan straffen en dat God mensen zelfs zou kunnen buitensluiten van het eeuwige leven. Zo'n God willen wij eigenlijk niet, want God is toch liefde en dan komt het toch uiteindelijk met alle mensen op deze wereld wel goed. Amos, die profeet uit het Oude Testament, die zegt dat als de dag van de Heer aanbreekt en het Koninkrijk van God krijgt gestalte, dat die dag niet voor iedereen op deze wereld licht zal brengen. Er zijn mensen voor wie de dag van de Heer een dag van duisternis zal zijn, aarde donker, zonder glans. Dus het laatste oordeel kan voor mensen, zegt Amos, uitlopen op een veroordeling, zelfs tot een verbanning naar het duister. En wij proberen dit soort zware woorden vaak min of meer weg te verklaren door te zeggen, ja, maar het staat gelukkig in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, dat is heel anders. Het Nieuwe Testament, dat is evangelie. En dat brengt licht in de duisternis. Het Nieuwe Testament is tenslotte een heel ander boek. En dat is ook zo. En toch gaat die vlieger maar gedeeltelijk op. Want als aan de Heer Jezus op een gegeven ogenblik wordt gevraagd, Heer, hoeveel zijn het er eigenlijk die worden gered? Zijn het er weinig die zalig worden? Dan zegt Jezus niet, ach jongens, waar praat je nou toch over? Je weet toch, ik sterf straks aan het kruis, dus het komt goed met iedereen. Iedereen gaat vanzelf naar de hemel. Dat zegt hij niet. Hij zegt, velen zullen het koninkrijk van God willen binnengaan, maar ze zullen het niet kunnen. Ze staan voor de deur en de deur gaat open en de Heer zegt, ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? En let wel, dat zijn dus geen woorden van die zware oud-testamentische profeet Amos, maar dat zijn uitspraken van onze lieve Heer, Jezus Christus, de Zoon van God. Dus het wordt ons nou niet bepaald heel makkelijk gemaakt vanmorgen. En u kunt zich dus wel voorstellen dat ik over zulke lastige teksten heel moeilijk preek. Vooral op een zondag als vandaag, de zondag van de voleinding, waarop wij onze geliefde overledenen herdenken, die we zo missen. En dan kom je hier in de kerk omdat je opgebeurd wil worden. Je wil niet in de put geduwd worden met de gedachte dat wij mensen in plaats van in de hemel ook kunnen terechtkomen in de hel. Wat moeten wij toch aan met die lastige Bijbelteksten over het laatste oordeel? Het zit ons als moderne mensen niet lekker dat God mensen kan verbannen naar de hel. Wij hopen toch dat de hel leeg blijft. Ik zei al, het zit ons moderne mensen niet lekker dat er een hel bestaat. Want het is natuurlijk heel merkwaardig dat bijvoorbeeld nog slechts 50 jaar geleden het geloof in de hel heel algemeen was. Om het nog maar niet eens te hebben over de middeleeuwen en de tijd daarvoor. Vroeger vreesde men de hel. Ik weet, ik heb één oma gehad. Mijn andere grootouders heb ik nooit gekend. Dat was een heel gelovige vrouw. En voor haar was het heel vanzelfsprekend dat je in de hemel kon komen of in de hel. 50 jaar terug nam iedereen de hel heel erg serieus. Ook in deze kerk. En er werd geleerd dat vromen in de hemel konden komen. En goddelozen die gingen naar de hel. En nou kon je discussiëren over de criteria van vroomheid en goddeloosheid. Protestanten die leggen altijd de nadruk op het geloof. Hè? Je moet geloven in de Heer Jezus, dan word je behouden. En laten katholieken misschien wat meer nadruk ook leggen op de goede werken. Je moet er ook naar leven. Maar dat doet er verder niet toe. Buiten kijf stond, of je nou katholiek of protestant was, het geloof dat mensen naar de hel konden gaan. En daarmee werd in de prediking en in het pastoraat ook terdege rekening gehouden. En tegenwoordig is dat allemaal heel anders. Wij vinden het helemaal niet prettig als de dominee over de hel gaat preken. Zelfs het woord hel, dat doet eigenlijk zeer aan onze oren. Wij praten veel liever over de positieve kanten van het evangelie. En dat is natuurlijk ook zeer terecht. Want het evangelie is een blijde boodschap. En ik heb dat zelf ook. Ik vertel veel liever leuke dingen met af en toe een gezellige grap er tussendoor op de preekstoel. Dan dat ik nu ook moet spreken over zoiets als dat je verloren kan gaan. En dat gevoel hebben we eigenlijk allemaal. Het evangelie is een blijde boodschap. Alleen er is iets in onze tijd doorgesijpeld, waardoor wij heel anders dan 50 jaar terug er met elkaar min of meer van uitgaan dat Gods genade er uiteindelijk automatisch wel voor iedereen zal zijn. Ongeacht hoe je nou precies geleefd hebt en of je nou gereformeerd was of hervormd of half. Dat maakt allemaal niet meer zoveel uit. Er wordt toch verwacht dat als ik iemand begraaf, dat ik ook zeg ze zijn in de hemel. Dat wordt verwacht. Min of meer. Tuurlijk, u zegt ja, God oordeelt, maar je zou het niet vreselijk vinden. En dat begrijp ik. Vroeger, toen zeiden we nog gewoon in de kerk dat mensen zich moesten bekeren. Dat je in Jezus moest geloven. En dat je wedergeboren moest worden. En als dat er niet was, en je had geen berouw en er was geen geloof in de Heer Jezus, ja, dan verviel je. Laat ik zeggen, dan bleef je bij het oude en dus verviel je aan het duister van het gericht van God. En het is tegenwoordig heel moeilijk om daarmee aan te komen. Wij slaan dat met elkaar liever over. Wij praten niet graag over het oordeel en over straf. En we houden het er maar bij. God is liefde. Dus dan hou je alleen het positieve over. En u verwacht van mij dat ik in de kerk u vertel dat wij allemaal geborgen zijn in God. En dat je veilig in Jezus' armen bent. En dat er een leven is na dit leven. En dat er genade is voor iedereen. Want God is een goede en een liefdevolle persoon. En God zorgt voor de mensen. En God begrijpt de mensen. Dat verwacht u dat ik dat zeg. God begrijpt ons. En God begrijpt ook dat we zondaren zijn. Dat begrijpt God ook. Hoewel we het woord zonde ook een beetje moeilijk vinden, dus we zeggen liever, hebben jullie liever dat ik zeg, God begrijpt dat we zwakke mensen zijn. Dat we beperkingen hebben. Maar hoe dan ook, allemaal gelooft u, Jezus heeft de zonde gedragen. Het is volbracht. En als Jezus al aan het kruis is neergedaald tot in de hel, waarom zouden wij dan nog in hemelsnaam over de hel spreken in de kerk, laat staan ermee dreigen, want het is toch allemaal volbracht. En lieve broeders en zusters, dat is ook zo. De Bijbel staat er vol van, bijna op elke bladzijde, dat God van u, zondige mensen, beperkte mensen, hoe je het ook noemen wil, ontzettend veel houdt. En u mag er ook op rekenen dat deze predikant dat zondag aan zondag vanaf de preekstoel, als hij de kans krijgt, dat ook zal verkondigen, luid en duidelijk. Maar ik zou het wel willen, maar ik mag er niet omheen. En ik kan er niet omheen om ook die andere kant van het evangelie van de medaille te overwegen. Er is een laatste oordeel. En wij moeten allemaal verantwoording afleggen voor de rechterstoel van God. Wij moeten overwegen, doen wij God in zijn grootheid en in zijn heiligheid recht? En dat is een schurende vraag, maar doen we God in zijn heiligheid recht als wij God het recht op het laatste oordeel ontzeggen? Vindt u dat God aan zijn stand verplicht is om iedereen zonder meer naar de hemel te laten gaan? Vindt u dat God aan zijn stand verplicht is om zonder meer iedereen naar de hemel te laten gaan? Denkt u nou eens met mij mee. Probeert u het. Stel nu dat dat gebeurt. En God die bedekt alles met de mantel der liefde. Zoals wij vaak hopen. Dus hij spreekt iedereen vrij. Iedereen gaat naar de hemel. Hoe zit het dan met Gods rechtvaardigheid? Is het laatste oordeel niet een instrument dat God gebruiken zal om bepaalde dingen recht te zetten? Want als wij de Heere God het recht ontnemen om mensen te straffen, om beulen en boeven te straffen, en wij dwingen God tot een generaal pardon van iedereen, dan moet u niet denken dat dat betekent dat de genade overwint. Maar als je God dwingt tot een generaal pardon en hij mag niet straffen, dan betekent dat dat het onrecht overwint. Als God het kwaad niet straft, waar blijft dan het recht? Dan winnen de beulen, niet alleen op deze aarde, maar later ook nog in de hemel. Hoe moeten al die slachtoffers van groot onrecht zich voelen? Vergaste Joden, om hun geloof vermoorde christenen. Hoe moeten die mensen zich voelen als zelfs God zich niets van hun lijden aantrekt? En gek genoeg is dat juist wat moderne mensen God kwalijk nemen. En waarom ik vaak mensen tegenkom die zeggen, nee, ik kan niet in zo'n God geloven. En waarom dan niet? Nou, zeggen ze, die God die doet niks. Die laat alles op zijn beloop. Die vindt alles maar goed. Waarom grijpt God niet in de geschiedenis? Waarom heeft God de kampbeulen van Dachau en Auschwitz niet te kijk gezet? En waarom laat God dictators als Assad en Mugabe en die corrupte drugsmaffiabendes in Colombia, waarom laat God dat allemaal maar zijn gang gaan? Van een aardse rechter zeggen wij dat ze niet streng genoeg kunnen straffen. Dat hoor ik al die Jan Dijkers zeggen. Maar God niet hoor. God moet alles vergeven meteen, want dat is Gods beroep. Ja, daar hebben we God voor, om ons te vergeven. God is positief en begripvol en daarbij past geen straf. En zeker geen hel, vinden velen. Maar laten we wel bedenken dat echte slachtoffers zelden hun recht krijgen, op aarde althans niet. En als God later in de hemel ook geen recht meer zou doen, waar blijven wij dan? Dat is de andere kant van de medaille. Ja, broeders en zusters, wij komen er dus vanmorgen niet zo makkelijk van af. Het zou heel prettig zijn als ik kon zeggen, gemeente, ik deel u mede namens de kerkraad, er is geen hel. En de kerkraad heeft ook bij meerderheid besloten, alle mensen komen in de hemel. Maar als ik dat zou zeggen, dan ben ik geen dienaar van het woord. Maar dan praat ik u naar de mond. En dan zeg ik wat u graag wil horen. Dat zou ik graag willen hoor. Zeggen wat u graag wil horen, want dat heb ik graag. Maar dat kan ik niet maken. Want ik ben een dienaar van God. En ik moet Gods woord helemaal serieus nemen. En niet de bladzijden die me niet bevallen, er stiekem uitscheuren. En denk nou niet dat die teksten over de hel, dat er maar één of twee zijn in de Bijbel, die je met een beetje goede wil kan wegverklaren. Jammer genoeg hoort de mogelijkheid van verloren gaan tot de vaste elementen uit de prediking van de Heer Jezus. Juist Jezus zegt het heel vaak. Dat mensen willen ingaan, maar het niet kunnen omdat de weg zo smal is en de poort zo laag. En Jezus zegt, wie niet alles opgeeft, is mij niet waardig. En van die 10 meisjes, daar heeft u vorige week nog een preek over gehoord, van uw vorige dominee, van die 10 bruidsmeisjes die op weg ging naar de bruiloftsfeest. Hè. 5, die mochten erin. En 5 niet. Die bleven buiten staan in het donker. Ik weet niet waar jullie vandaan komen, ik ken jullie niet. Het is dus op het eerste horen niet zo opbeurend. Is het wel mogelijk om deze Bijbelse zware kost te verteren? Je zou er toch buikgriep van krijgen als je dat in je maag hebt zitten. Daar komt nog bij dat je ook voor jezelf erg onrustig zou kunnen worden. Want niet alleen de beulen en de criminelen en de grote misdadigers en de schurken van deze wereld moeten voor God verschijnen, maar u en ik ook. En dan zou je de gedachte kunnen krijgen dat het misschien ook wel met jouzelf slecht zou kunnen aflopen. En dan komt het heel dichtbij als je dat werkelijk toelaat bij jezelf. En dat moet je soms ook heel dichtbij laten komen. Je moet het niet willen om als een oppervlakkig mens te leven en alles maar goed te praten wat niet goed geweest is. Want als je erover in gaat zitten, pas dan is de tijd rijp geworden om je echt te kunnen verheugen in de blijde boodschap van het evangelie. Pas dan dringt tot je door hoe geweldig het is dat de Heere God ons een naam gegeven heeft tot behoud, Jezus Christus. En dan doet het je wat als je hoort in de kerk dat Jezus Christus gestorven is voor je zonde en dat hij de vloekdood van mijn leven heeft weggedragen. Dan begrijp je wat het betekent dat de dood van de Heer Jezus het symbool is voor de dood die wij met z'n allen verdienen. Alleen zijn niet wij, maar hij terechtgekomen aan het kruis. En niet wij, maar hij maakte de 3 uur durende duisternis mee. Waardoor hij moest roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet wij, maar hij moest het doen zonder de nabijheid van zijn hemelse vader. En omdat hij dat alles heeft meegemaakt, omdat kennelijk de zonde zo erg was dat hij dat moest doorleven, daarom mogen wij geloven dat het met ons heel anders zal gaan. En dat er voor ons eeuwig leven is en genade en vergeving. En wat wij dus het beste kunnen doen, is niet om te zeggen dat er geen oordeel is. En dat per definitie iedereen uiteindelijk toch wel in de hemel komt. Wij moeten het oordeel van God, want God is God, hè. Dat moeten wij willen aanvaarden. En wij moeten dus oprecht aanvaarden dat je in jezelf tekortschiet en daarom verloren bent. En dan moet je ook aanvaarden dat je alle reden hebt om dat oordeel van God te vrezen. En op datzelfde moment dat je dat doet, op dat moment komt Jezus. En die zegt, maar vader, ik ben voor hem gestorven. Ik heb haar zonden gedragen. En als je God om vergeving vraagt, dan zal God de eerste zijn om dan te zeggen, mijn kind, ik heb altijd van je gehouden en ik hou nog van je. Al je zonden zijn je vergeven. Kom in tot het feest van de Heer. Dat geldt voor jullie en voor onze geliefde gestorvenen net zo goed. Maar vervolgens hebben wij, zolang we nog leven, er moed voor nodig om daar dan ook echt op te vertrouwen. Zo goed als je het oordeel van God over je zonden accepteert, moet je ook in geloof Gods vrijspraak over je ten volle willen accepteren en aanvaarden. Want God meent dat dat er genade is voor jou als je je een beroep op hem doet en dat er vergeving is en eeuwig leven. Het zal daarom niet zonder reden zijn dat wij bij de begrafenis van al jullie geliefden op het graf de apostolische geloofsbelijdenis hebben uitgesproken. En wat hebben we daar gezegd? De laatste drie zinnen. Ik geloof in de vergeving van de zonde. En direct daarachterna, ik geloof in de wederopstanding des vlezes. En ik geloof een eeuwig leven. Iedereen die het van de Heer Jezus verwacht, die mag daar vast op rekenen. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, wij geloven in, zo zeggen we dat wel eens, een algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, en we noemen die kerk wel de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Wat goed dat je het licht binnenbrengt, want daar hebben we behoefte aan. Extra licht, zo is dat. Dus die kerk van alle tijden en alle plaatsen is de ene wereldkerk. Ik zeg ook de kerk van alle tijden. En die kerk van alle tijden, van vroeger en van nu samen, die kunnen we opsplitsen in twee geledingen. We noemden dat vroeger wel de strijdende kerk en de triomferende kerk. En de triomferende kerk, dat zijn die mensen die hun strijd, hun aardse leven, hun wedloop op de aarde hebben gelopen. En de Heer Jezus belooft dat als je je wedloop ten einde hebt gelopen, dat je de lauwerkrans krijgt. Dat je in witte kleren gekleed wordt. En dat je in hemelse heerlijkheid bij de Heer kan zijn en mag zijn. Dat is dus triomferende kerk. En de strijdende kerk, ja, dat zijn wij. En we heten strijdend, omdat het toch een heel gevecht is. Om het goede te doen en het verkeerde na te laten. Dat is de strijdende kerk. Maar die twee horen bij elkaar. Het is één kerk. En daarom is het zo geweldig dat je in ieder geval op één zondag in het jaar je daar heel nadrukkelijk van bewust bent. Doordat je de gemeenteleden die in het afgelopen jaar tot de triomferende kerk zijn overgegaan, dat je die nog eens bij name noemt. Want ze horen erbij. Bij die gemeente van de Heer. En als symbool daarvan zullen we straks hun namen één voor één noemen. De kaarsen worden aangestoken aan de paaskaars, symbool van Jezus Christus die leeft en leven geeft. Voor we daartoe overgaan, willen we net als dat gebeurt op de begraafplaats, ons geloof belijden met die kerk van alle tijden en alle plaatsen. Mag ik u vragen om daarom op te staan? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, geboren uit de maagd Maria, geleden, ontvangen van de Heilige Geest, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde. Vergeet dat niet, ik geloof in de vergeving van de zonde. De wederopstanding des vlezes. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Wij zingen samen uit gezang 397, vers 1, 5 en 6. Wij gedenken hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn met name. Ter nagedachtenis wordt steeds een kaars aangestoken aan de paaskaars. Een teken van onze opgestane Heer, die leeft en leven geeft. Ik noem u Cornelia Schoenmaker Alkema. Ze overleed op 2 december 2012 in de leeftijd van 88 jaar. En in één adem noem ik de naam van haar echtgenoot, Wouter Schoenmaker, die in dezelfde maand overleed, op 29 december 2012 in de leeftijd van 90 jaar. Zij die elkaar trouw beloofden tot in de dood, zijn nu weer samen in Gods heerlijkheid. Aaltje Koen Lenos. Ze stierf op 13 januari van dit jaar in de leeftijd van 95 jaar. Gelkje Uiterdijk Nijdam, 23 februari, in de leeftijd van 86 jaar. Op 15 maart overleed Johannes Kooi in de leeftijd van 96 jaar. Op 20 maart stierf Pieter Schenk. Hij werd 93 jaar. Op 16 april stierf Tetje van Hezen Edelenbosch. Ze werd 79 jaar. Op 23 mei overleed Roelie Roffelsnieder in de leeftijd van 92 jaar. Op 29 mei stierf Wijntje Visser Schotsman. Ze werd 96 jaar. Op 5 juni stierf Gijsbertje Grootberga in de leeftijd van 94 jaar. Op 21 juni stierf Wilhelmina Bultsma-Sluis. Ze werd 98 jaar. Op 27 augustus stierf Iemke Vriend Nijdam in de leeftijd van 91 jaar. Op 4 oktober stierf Bindert Vellinga. Hij werd 78 jaar. Op 27 oktober stierf Julia Weverink. Zij werd 18 jaar. Ten slotte steken we een kaars aan ter nagedachtenis aan alle gestorvenen die niet met namen genoemd zijn, maar die voor ons een geliefde waren. En hun naam is bekend bij God. Wij willen luisteren naar meditatief orgelspel. Wij willen danken en bidden. Heren in de hemel, namen van mensen zijn genoemd. Ze hebben een kostbaar leven gekend in ons midden. We danken u voor wie ze zijn geweest voor ons en wat ze mochten betekenen in onze gezinnen, in onze families, in het dorp en te midden van de gemeenschap van onze gemeente. Wat bijzonder dat u in de Bijbel zegt dat u onze namen nooit zult vergeten. Wij vergeten nog alles wat. U heeft onze namen in uw handpalmen gegraveerd. En zo vaak als u bij wijze van spreken uw handen ziet, ziet u ons. Vanwege die namen. En dat troost ons zo. Want op basis daarvan mogen we geloven dat ze geborgen zijn bij u. U weet raad met ons, ook als we overleden zijn. Het zal zijn als met een tulpenbol die in de aarde wordt gestopt. Je hebt wel geduld nodig, maar hij komt op. En zo zullen ook wij, die onze geliefde begraven hebben, en wij zelf, die nu nog leven, maar wellicht ook ooit, als de Heer niet eerder is teruggekomen, begraven zullen worden. We mogen er samen op rekenen dat de tijd zal aanbreken dat wij als een bloeiende tulp zullen opstaan tot een nieuw leven. Dat we de bruiloft van het Lam zullen vieren. In heerlijkheid bij u. En dat alle verdriet en pijn voorbij is. En we slechts vreugde kennen in het nieuwe Jeruzalem. Vader in de hemel, wij danken u dat we dit met elkaar kunnen beleven als gemeente. Wat is dat rijk? Zo geven we aan dat we met elkaar meeleven in tijden van vreugde, maar ook bij gemis en verdriet. En juist in het midden van de gemeente kan er alle ruimte zijn voor tranen. Want waarom zouden we anders moeten bidden dat u de tranen van de ogen zult afwissen, als die tranen er niet zouden zijn? U staat later zelfs klaar met een zakdoek in de hand om voor altijd alle tranen uit de ogen af te wissen. Als we mogen zijn op de wereld waarin alles nieuw is. Tot die tijd leven wij hier samen. Met elkaar in onze gezinnen. Of alleen met ons werk. In ons dorp, in ons land, in onze gemeente, in onze kerk. We danken u voor het vele goede. Maar er zijn ook veel zorgen, Heer. Op het gebied van verlies van baan. Op het gebied van werkloosheid, de gezondheid die te wensen overlaat, soms ernstige ziekte, soms het bericht dat je niet meer beter kan worden. O Heere God, dat we elkaar niet uit het oog verliezen. En vooral dat u ons niet uit het oog zult verliezen. We bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor wereldwijd mensen die in nood verkeren. We denken dan met name aan de slachtoffers van de storm, de orkaan, de tyfoon in de Filipijnen. En vanmorgen zullen we ook collecteren. Dat het geld goed besteed mag zijn. En tot hulp mag wezen voor velen. We bidden u ook voor de dienst van vanavond. Een jongerendienst. Een dienst met ook popmuziek daarbij. Anders dan ouderen dat misschien plezierig vinden. Maar daarom is het ook een jongerendienst. En we bidden dat veel jongeren het fijn vinden om er te zijn. En op die manier het evangelie zullen horen en omhelzen. Geef ons zo samen, Heer, nog een goede zondag. En een goede week die voor ons ligt. Verleen ons alle uw zegen. Neem ons in uw hoede. Zegen onze huizen. En het werk van onze handen bevestig dat. Amen. De collecten zijn de eerste voor de kerk en de tweede collecte is voor de nood in de Filipijnen. Ons slotlied is Lichtstad met uw parelen poorten. evangelische liedbundel 4:13, vers 1 en 4. Mogen de Heer uw gaven zegenen. Dat was een prachtige afsluiting van deze dienst. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem. Dat is een rijk vooruitzicht dat we als gemeente van de Heer daarnaar uit kunnen zien. Ondertussen gaan we verder met ons leven en we doen dat met begeleiding van de Heer, die ons nooit zal begeven, ons nooit zal verlaten. Dat belooft hij immers met zijn zegen. Laten we ons voor die zegen openen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.